God zegen.
Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Woorden die ook klonken aan het kruis en de psalmdichter die heeft ze profetisch al voorgezongen. We zingen die met hem, psalm 22 vers 1 en vers 4.
Thank you.
Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna op Psalm 40 het vierde vers. Al die oudtestamentische offers die voldeden niet totdat het lam Gods kwam dat offerlam voor de zonde wilde zijn. 40 het vierde vers. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving van zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Mee te laten bebieden. Getrouwe en genadige Heere, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, heb heel hartelijk dank voor uw grote liefde en genade. Heere, op dagen als deze raken we er niet over uitgedacht. Zoveel liefde. En dat vanuit de zelfverloochening van uzelf. Heere, u, die tot zonde gemaakt wilde worden, om ons rechtvaardig te doen zijn voor u. Heer, hoe bijzonder, wie raakt erover uitgedacht? Heer, u, die uzelf ervoor over had. U, lam van God. Offerlam. Voor de zonde. Voor de zonde van anderen. Voor de zonde. Heer, waarbij de dood voor zouden moeten sterven. En Heer, hoe bijzonder die plaatsvervanging. Dat u in de plaats van uw leven wilde geven. En Heere, geef dat we het mogen weten, ook in mijn plaats, in onze plaats. Heere, dat we mogen weten, ook mijn zonde, onze zonden gelegd op dat offerlam. Die ze wegdroeg naar het kruis, naar het hout, het vloekhout. Om er daar verzoening over te doen. Opdat het weg zou zijn. Weggewassen door uw bloed, gereinigd. Heere, waardoor we rechtvaardig worden voor u. Ach, Heere, hoe bijzonder dat u hierboven bent als de voorbidder en de vader die rechtvaardig verklaart vanwege dat offer. Heer, ook daar raken we niet over uitgedacht. Onrechtvaardig vanuit onszelf en dan rechtvaardig gemaakt door u. Heere, hoe bijzonder. U, onschuldig, goeddoende, zegenend, helend. Genade was op uw lippen. En Heere, u trok het land door en u liet een spoor van zegeningen achter. En toch. U werd veroordeeld. En Heere, wij danken u dat u die weg wilde gaan in de plaats van zondaren, opdat wij uw kind genaamd zouden worden en zouden delen in de eeuwige erfenis. Kinderen van u, erfgenamen van het eeuwige leven. Heere, wij bidden u, leer ons ook dagelijks duizendwerven in uw kruisdood meegekruisigd sterven. En erboren, opgestaan, achter u ten hemel gaan. Heere, dat hebben we toch nodig. Dat hergeboren worden, die wedergeboorte, die nieuwe geboorte uit u. Het van boven geboren worden, uit water en geest. Heere, om zo achter u ten hemel te kunnen gaan. Heere, wij bidden, als we nog niet delen in uw kruisverdiensten. Heere, maak het nieuw. Trek ons maar. Word ons maar te sterk. Heere, geef me dat we zien op u, de verhoogde. En ons vastklemmen aan u, de gekruisigde. Hier in het Oude Testament werd het volk toch opgeroepen te zien op de verhoogde slang. En Heere, zo bent u verhoogd aan het vloekhout. Heere, en u is het leven en nergens anders. Heere, wij bidden u, mag zo alles, ons oog, ons hart gericht zijn op u die leeft en regeert, die dood was, maar die bent opgestaan. Wij danken uw naam. Heer, wij bidden, gedenk in deze dienst. Bijzonder ook in de opening van de schrift en de verkondiging van uw woord. Heer, kom met uw geest in rijke mate erin mee. Geef woorden om te spreken. Heer, en geef dat het woorden zijn die de gemeente mag bouwen. Heer, dat als we u mogen kennen, we meer kennis van u mogen ontvangen. En ons steeds dieper verwonderen. En waar we u nog niet kennen, dat het nieuw wordt. Heere, dat we maar onrustig gemaakt worden. Zeg de rust ons maar op totdat we de rust vinden in u. Heere, wij bidden, gedenken ieder die een taak heeft in deze dienst vanuit het bestuur. Heere, maar ook als de liederen die u ons geeft. En die zo vol profetie zijn. Heere, dat dat ook daarin u de eer maar mag ontvangen. Ook vanuit het zingen, de begeleiding. Heren, wij bidden voor de kosteres. Wij bidden voor degene die de techniek bedient. Heren, we bidden in het bijzonder voor uw gemeente thuis. Wilt u ook daar zijn? En ook daar echt Goede Vrijdag doen zijn. Kom met uw geest zo onder ons. Hoor ons gebed. Vergeef genadig onze zonden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ik lees met u uit Lucas 23, vers 26 tot en met 48. Lucas 23 vanaf vers 26 tot en met 48. En toen ze hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zei: Gij dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen ze beginnen te zeggen tot de bergen: val op ons, en tot de heuvels: bedek ons. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Ander heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus, de uitverkorene Gods is. En ook de kruisknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent het zesde uur en er werd duisternis over de gehele aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek stilstaan bij de eerste verse van vers 34 uit Lucas 23, de eerste verse van vers 34. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Gemeente, we zetten als thema erboven de ander vergeven. De ander vergeven. Maar we gaan eerst nog zingen en onze gaven geven. De gaven die nu van u gevraagd worden zijn in eerste rondgang voor algemene doeleinden en de tweede collectie is voor de plaatselijke gemeente. En dan heb ik namens uw bestuur nog de volgende afkondigingen. Wat de diensten voor zondag 17 april, eerste Paasdag betreft, hoop ik u om 10:00 ochtends voor te gaan en om 6:30 s'avonds dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En de dienst voor maandag tweede Paasdag 10:00 dominee J. Belder uit Harskamp. En voor genoemde data geldt zo de Heer wil en wij leven. Als voorbereiding op de preek zingen we weer zo'n profetische psalm waar het lijden van Christus al bezongen wordt. De ontering, de schimp en de smaad die hij over zich kreeg. Psalm 69, daarvan vers 4 en vers 7. Gemeente, na de preek zingen we Psalm 103, daarvan vers 1 en vers 2. Gemeente, misschien hebt u, jij hem gezien, die World Press Foto 2022. In een bekende krant werd hij afgebeeld over maar liefst 2 volle pagina's. En wat zag je op die foto? Kruisen, een rij kruisen langs een soort weg. En aan die kruisen hingen kinderkleren. Het was allemaal donker en dreigend, ook de lucht boven die kruisen. En die kleren waren kleren van Aboriginal kinderen van Canadese kostscholen uit de 19e en 20e eeuw. En in die tijd zijn er totaal zo'n ongeveer 5000 van die inheemse Indiaanse kinderen in Canada zomaar spoorloos verdwenen van die kostscholen. En niemand weet waar ze zijn gebleven. En de kleren, die spreken hun eigen taal. De taal van kinderen die er niet meer zijn. En die kruisen spreken hun eigen taal. En die lucht zo dreigend. En gemeente, toch, die foto kwam voorbij toen ik met de voorbereiding van de preek bezig was. En ja, hij raakte me. En vooral ook één ding, behalve al dat vreselijke van die foto, dat er in de hoek een regenboog was. Een regenboog die hoop geeft. Te midden van alle donkerheid, alle dreiging, de dood die te zien was aan die kinderkleren. De regenboog die spreekt van nieuw leven. Het moet weer doorgaan. Zoals bij Noach, de zondvloed, buiten zijn gezin. Iedereen verdronken, buiten de dieren ook in de ark. Maar er kwam een nieuw begin. Gemeente, daar moest ik aan denken. En vanavond gaan we het niet hebben over die kruisen langs die weg en die kinderkleren. Maar we gaan het wel hebben over een ander kruis. En dan neem ik u in gedachten mee naar de kruisheuvel Golgotha. En daar stonden 3 kruisen. En we zoomen vanavond in op dat middelste kruis en die middelste kruiseling. Ook hij moest zich ontdoen. En waarschijnlijk werden ze hem afgerukt van zijn kleren. Alleen zijn bovenkleed, zijn lendendoek mocht hij dragen. Dat was ook bij die kinderen van die Aboriginal kostscholen. Ze mochten niet meer hun eigen kleren dragen. Ze moesten uniformen dragen. Ze mochten niet meer hun lange zwarte haren dragen. Die werden afgeknipt. Ze mochten niet hun eigen taal gebruiken. Ze mochten niet in die taal communiceren. En ze werden vaak nog misbruikt ook. Ze mochten ook niet zichzelf zijn. Wel, dat geldt ook voor Jezus. Ook hij mocht niet zichzelf zijn. Hij, Gods zoon, wat denkt hij wel niet? Godslastering, daar staat de doodstraf op. Weg met deze Jezus, kruist hem, voor hem geen plaats. De stoet is intussen op Golgotha aangekomen en daar zijn 3 kuilen gegraven. En in die 3 kuilen staan de 3 verticale balken en de horizontale balken, de dwarsbalken, liggen ernaast. En wel, als de soldaten eraan komen met Jezus, dan wordt hij tegen de grond gewerkt en dan worden zijn handen bevestigd aan die dwarsbalken. Men zegt dat Zijn handen vastgespijkerd werden via de handwortelbeentjes aan die dwarsbalk. In ieder geval vastgemaakt daaraan en dan wordt die dwarsbalk opgetild en vastgemaakt aan die verticale balk die er al staat. Al met al vreselijk pijnlijk. Het is wat. De gezegende handen van Jezus, waar hij zoveel goed mee had gedaan, meedogenloos vastgespijkerd aan een vloekhout. Nicolas Bates heeft er een gedicht over geprobeerd te maken. Als men Jezus' heilige handen aan de onheilige kruispaal sloeg, was het heerlijk om te aanschouwen hoe hij smaad en smart verdroeg. Bij het klinken van de hamer, die hem hand en voet deed bloem, bad hij, Vader, overgeef het hun, die niet weten wat zij doen. Nou, die laatste twee regels, daar gaat het in de preek ook over. Vader, overgeef het hun, die niet weten wat zij doen. Het is het eerste kruiswoord. En weet u wat nou zo bijzonder is met die kruiswoorden van de Heer Jezus? Ze beginnen en ze eindigen met de Vadernaam. De eerste woorden die we van Jezus lezen in de Bijbel gaan erover dat zijn moeder hem vindt, als ze gezocht hebben naar hem, en dan is hij daar in die tempel, en uw vader en ik hebben u met angst gezocht, en dan antwoordt hij zijn moeder, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Gemeente, heel zijn leven speelde zich af voor het aangezicht van zijn vader. Hij bad tot zijn vader bij het graf van Lazarus. En denk eens aan het hoge priesterlijk gebed. Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon ook u verheerlijkt. En nu verheerlijk mij, uw vader. En als je het hoge priesterlijk gebed Johannes 17 verder doorleest, dan komt iedere keer weer dat woord Vader naar voren. En dan ook in dat bittere lijden, daar in de hof van Gethsemane, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Gemeente, heel zijn leven was de vervulling van wat Psalm 89 bezingt. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. En was hij niet op aarde gekomen om in alles de wil van de Vader te doen, om het werk te volbrengen dat de Vader hem gegeven had? En hier op Golgotha gaat hij zijn laatste, zijn ultieme opdracht vervullen, het offer van zichzelf als offer voor de zonde, om het bij de Vader, vooral de zijne, weer in orde te maken. Gemeente, met die ontroerende Vadernaam op zijn lippen bid de heiland aan het kruis. En met dat gebed komt die oude profetie in vervulling uit Jesaja 53, dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Gemeente, reken dat die Vadernaam dat gebed dubbel heeft onderstreept. En gemeente, dan dat tweede. Eerst even gelet op dat woord vader, die vadernaam, en dan dat tweede, vergeef het hun. Dat woordje vergeef, ja, er staat eigenlijk zoiets als laat gaan. Weg ermee, met die schuld van al die mensen. Gemeente, wat opvalt hier, dat is dat Heer Jezus het vraagt. Het viel mij in ieder geval op, dat ik dacht, hoe kan dat nou? Want die 3 jaar dat hij zijn rondwandeling maakte op aarde, vroeg hij het niet aan zijn vader als hij mensen de zonde vergaf. Nee, hij deed dat vanuit zijn goddelijke volmacht, zijn goddelijke autoriteit. Als zoon van God vergaf hij mensen hun zonde. En hier aan het kruis ineens vraagt hij het. En ik heb de exegeten erop nageslagen om een uitleg daarover te vinden. Nou, ze draaien er allemaal wat omheen. Sommigen die zeggen, ja, Ach, dat heeft te maken met Matteüs 9. Daar staat dat de Zoon des Mensen op aarde macht had om zonde te vergeven. Maar, zeggen ze, hij is nu niet meer op de aarde. Maar hij hangt nu tussen hemel en aarde. En nu heeft hij ineens geen macht meer om zelfstandig die zonde te vergeven. Nou, ik geloof er niks van. Ik geloof dat het echt te maken heeft met die oude profetie. Jesaja 53. Dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Die profetie moet in vervulling gaan. En die was nog niet in vervulling gegaan. En daarom bad hij, vroeg hij aan zijn vader aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Hij vergaf het niet vanuit zijn eigen goddelijke volmacht. Maar hij bad om hun vergeving. Die profetie moest in vervulling gaan. Gemeente, wie bedoelt Jezus met het woordje hun? Vader, vergeef het hun. Wel, in de eerste plaats de soldaten die hem aan het kruis nagelden. En hun commandanten. Die Romeinse soldaten. En natuurlijk het volk eromheen. We zouden kunnen zeggen, het een beetje samenvattend, heidenen en Joden. Of Joden en heidenen, die soldaten, de leidslieden. En al dat volk eromheen dat ja eigenlijk de leidslieden aanmoedigden. En dan vraag je af, waren het de mensen van toen alleen? Nee, zeker niet. Dat woordje hun is zo ruim als de wereld waar wij toe behoren. Wij staan van nature. Gemeente, allemaal, hoe het ook wenden of keren, aan de verkeerde kant. En dan denk ik aan die schurende woorden uit Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Gemeente, ook wij vallen niet buiten die overtreders waar Jesaja het over heeft. Ook wij zijn op de een of andere manier betrokken bij die kruisiging. En misschien denkt u, ja, theologisch zal het wel waar zijn, maar zou ik hem nou ook bespuugd hebben als ik daarbij gestaan had? Zou ik hem nou ook bespot hebben? En dan kun je zoiets hebben van, nee, daar zou ik toch niet aan meegedaan hebben. Nou, ik zat erover door te denken. Maar ik moest denken aan Boetja. Die Russische soldaten, die zijn er natuurlijk ook maar op uitgestuurd. En zouden die in hun eigen woonplaats ooit zomaar burgers hebben doodgeschoten? Nooit. En het zou nooit in hun hoofd zijn opgekomen dat ze zoiets ooit zouden doen. En dan zijn ze in het leger en dan wordt daar gevochten en dan zijn ze daar in Boetja. En hun collega's soldaten schieten zomaar onschuldige burgers dood en zij worden geacht mee te doen. Aan zijn watjes. En horen ze er niet bij. En je kunt zomaar meeloper zijn in het kwaad. En dat zag je daar bij het kruis. Ik moest ook denken aan dat overbekende gedicht van Revius. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. En dan eindigt dat gedicht. Ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt gedaan. Het is al geschied. Helaas, om mijn zonde. Dat betekent dat ook wij onder dat woord hun horen. Gemeente is een behoorlijke aanklacht. En daarmee komt heel dat kruisgebeuren wel heel dichtbij. Alles geschiedt helaas om mijn zonden. En hoe bijzonder is het dan dat aan het kruis, in dat eerste kruiswoord, dus ook voor ons gebeden is. En daarom zal aan de hemelpoort nooit iemand van ons kunnen zeggen, er is nooit voor ons gebeden. De Heer Jezus heeft aan het kruis ook voor ons gebeden. Voor vergeving van onze zonden. Hoe bijzonder dat hij daar al voor gebeden heeft toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog niet eens geboren waren. Gemeente, dat hebben we nodig. Vergeving van zonden. Eeuwige gerechtigheid. Om zalig te kunnen worden. En ja, ik zat te kijken toen in de catechismus, zondag 21. En dan staat er niet alleen vergeving van zonde, maar ook van onze zondige aard, waar we heel ons leven tegen te strijden hebben. Vergeving door het bloed van Christus dat ons innerlijk reinigt. Gemeente, hebt u door hoe de Heer Jezus pleit bij zijn Vader? Hij gebruikt zelfs verzachtende omstandigheden. Zij weten niet wat zij doen. En dan denk je, Heer Jezus, u lijkt hier wel een soort advocaat. Die probeert het verkeerde goed te praten. Nou, dat laatste probeert Jezus niet. Maar hij is wel een soort advocaat. En hij probeert aan te dragen wat kan en wat verantwoord is. En ja, wat draagt hij dan aan? Hun onwetendheid. En dan denk je, Heer Jezus, u moet toch beter weten. Ja, maar hij heeft een Bijbelse grond. Leviticus 4 en 5. En daar gaat het over zonde in onwetendheid gedaan. En als je volgens het Oude Testament zonde gedaan hebt in onwetendheid, dan is daar vergeving voor mogelijk. En dan moet daar een offer voor gebracht worden. Een offer van een jonge stier. En dan moet die offeraar die schuldig is aan zonde in onwetendheid, die moet zijn handen op dat offerdier leggen en het offerdier slachten. En dan zijn die zonde in onwetendheid gedaan vergeven. En Jezus, hij biedt Vader, vergeef het hun. Ja, maar Heer Jezus, wordt er dan ook een offerdier voor hun geslacht? Een jonge stier? Waardoor zij de handen op dat dier leggen? Nee. Maar Jezus weet iets anders. Waar die, zonder dat het verwoord wordt, ook op pleit. Er wordt wel een ander offer gebracht. En dat gaat hij zelf brengen. Offer voor de zonde. Om vergeving af te bidden. Maar gemeente, hier in Lucas 23 klopt het dat die soldaten echt niet wisten wat ze deden. Ze hebben heus wel door dat die kruiseling onschuldig is. En ze hebben heus wel door dat er gesjoemeld is met het recht. Echt wel. Aan de andere kant wisten ze het ook niet. Ze hadden geen idee van wat Petrus ooit beleed. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hadden ze geen idee van. En ook wat er in 2 Korinthe 8 staat. Waar we lezen, als zij de wijsheid van God hadden gekend, dat ze dan de Heere der Heerlijkheid niet hadden gekruisigd. Die wijsheid van God, daar kenden ze helemaal niets van. En daarom zegt Petrus ook in Handelingen 3, en nu broeders, ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt. Evenals uw leiders. Gemeente, zijn wij door onze onwetendheid te verontschuldigen? Nee. De Heer heeft zijn wil, zijn wet duidelijk openbaard. De Heer heeft zichzelf bekendgemaakt. Zijn woord mogen we hebben. David bad in Psalm 19 niet zo, maar reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Ook onze zonde in onwetendheid gedaan moeten verzoend worden. En het was in het Oude Testament ook niet zomaar dat daar een offer voor gebracht moest worden. En daar is nog steeds bloed voor nodig. Het bloed van het offerlam Christus. Zo bijzonder dat hij dat offer heeft willen brengen. En gemeente, die soldaten, wisten die het? Ach, ik zei al, de diepste ernst wisten ze niet. En ik snap aan de andere kant wel dat ze hem doodden. Het was hun werk. En ook al wisten ze er wel wat van. Natuurlijk, het gerucht. Het was toch datgene wat in de lucht circuleerde. Waarvan iedereen toch zo ongeveer het wel wist. En als het je werk is, steeds weer mensen te kruisigen, daar raak je op de een of andere manier afgestomd. En zo moeten ze hun werk gedaan hebben. Maar die Joodse leidslieden dan, die moeten heel goed geweten hebben wat ze deden. Zij wisten, onze aanklacht is ongegrond en Jezus is onschuldig. En toch waren ze er blind voor, dat hij de Heere der heerlijkheid was. Ze hadden het kunnen weten. Gemeente, al snel in de kerkgeschiedenis zeiden de kerkvaders zoiets van, oh, zij hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, en zij hebben Christus gekruisigd, zij zijn er schuldig aan, zij hebben godsmoord gepleegd, ze hebben geroepen dat het bloed van Christus over hen zou mogen komen. Nou, dat gaat ook echt gebeuren. En het is ook gebeurd, zeiden ze, bij de verwoesting van de tempel in het jaar 70. En de hele verstrooiing over de wereld. En je ziet, vanaf dat moment loopt er een spoor van antisemitisme door de eeuwen heen. Maar ze vergaten één ding. Dat Jezus ook voor hen had gebeden. Om vergeving. En als Jezus bidt om vergeving, wie zijn wij dat wij hen die schuld na zouden dragen? Dat wij hen zouden veroordelen? Dat wij hen zouden straffen? Terwijl Jezus bad, Vader, vergeef het hen. Bovendien, de wraak is niet aan ons. De wraak is voor de Heere. Gemeente, wat de Heer Jezus hier aan het kruis doet, is precies wat hij ons voorhoudt in de bergrede. Hebt uw vijanden lief. Bid voor hen die u beledigen, die u vervolgen. Eigenlijk is de bergrede ook zoiets als de tweede tafel van de wet. Heb uw vijanden lief als uzelf. Gemeente, zelfs in dit vreselijke uur vervult de Heer Jezus de wet. Hij is hier een echte priester. Hij is hier voorbidder aan het kruis. Precies zoals hij nu voorbidder is in de hemel. Die altijd leeft om voor ons te bidden. En moet hij nu nog pleiten op onze onwetendheid? Moet hij nu nog tegen de Vader zeggen, ja, want ja, die mensen daar in Haastrecht en omgeving, die weten niet wat zij doen en vergeef het hun. Nee, daar hoeft hij niet op te pleiten, op onze onwetendheid. Hij hoeft alleen maar te pleiten op zijn eigen bloed. En dat bloed, dat spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Want het bloed van Abel roept vanaf de aardbodem om wraak. En het bloed van Christus roept om vergeving. Gemeente, vanuit de tekstwoorden van vanavond worden ook wij opgeroepen het beeld van Christus te vertonen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is Stefanus. Van hem lezen we dat hij op een gegeven moment gestenigd wordt. En je ziet het als het ware voor je. Hè, die grote zwerfkeien die je overal in Israël kunt vinden. En ze worden naar hem geworpen, over hem heen. En wat roept hij voor zijn sterven? Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hij vertoont in zijn sterven het beeld van de stervende Christus. In het Oude Testament komen ook al zulke voorbeelden voor die toch het beeld van Christus vertonen in dat bidden voor anderen. Denk eens aan Abraham. hoe hij bad voor die zondaren in Sodom. Denk eens aan Mozes. Hij bidt voor zijn volk. En dan denk je, dat volk heeft het niet verdiend. Het gouden kalf. Ze vereren dat. Wat een zonde. En dan bidt die Heere, stel dat niet in uw raad kan bestaan. Neem mij dan maar weg uit uw boek. Gemeente, mooi om in die voetsporen te wandelen en daarin het beeld van Jezus te vertonen. Waarom? Dat staat ook in Matthäus 6. Als u de mensen hun misdaden vergeeft, zal de hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun misdaden niet vergeeft, dan zal uw hemelse Vader ze ook niet vergeven. En dat laatste is natuurlijk niet niks. Als u de mensen hun misdaden niet vergeeft. Wij bidden zo makkelijk. Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar dan moeten we onze schuldenaren ook wel vergeven. En dan moeten we daarin ook wel op de vergevende Christus lijken. Wij worden opgeroepen, zijn beeld, waarin hij de vergevende Heere is, dat te vertonen. Ik denk nog even aan die foto, waar ik de preek mee begon. Die foto roept boosheid op, wraakgevoelens, vreselijk wat er gebeurde op die kostscholen en dat alles nog onder een christelijke vlag ook. Het waren katholieke kostscholen. Alles op die foto was even donker en dreigend. Alleen dat ene lichtpuntje, die regenboog, die sprak haar eigen taal. Het moest weer doorgaan, er moest een nieuw begin kunnen komen. Het kwade moest kunnen worden overwonnen. En gemeente, daar heeft vergeving alles mee te maken. Petrus, hij vraagt in Matthäus 18 hoe vaak een mens moet vergeven. Vraagt hij aan Jezus. En dan geeft hij eigenlijk meteen al een beetje antwoord. En dan zegt hij 7 maal. En dan denkt hij dat hij eigenlijk een schouderklopje van Jezus krijgt. Want 7 maal was heel veel. Waarom was dat veel? Wel, in het Oude Testament werd je geacht 3 maal in ieder geval te vergeven. Je kunt daar over lezen in Job 33 en Amos 1, 3 maal. En dan Petrus, die wil een goede beurt bij Jezus maken en die zegt 7 maal. En Jezus geeft hem helemaal geen schouderklopje. En Jezus zegt helemaal niet, goed zo Petrus, 7 maal, oh wat geweldig. Nee, Jezus zegt heel iets anders. 70 maal 7 maal. En dan denk je, hoe komt Jezus daar ineens bij? Wel, Jezus refereert aan Genesis 4. Daar gaat het namelijk over Kaïn en het geslacht van Kaïn. En daar staat, Kaïn zal 7 maal gebroken worden. En hoe gaat dat door, die wraak in dat geslacht van Kaïn? Dan komt het 5e geslacht en dat 5e geslacht dat is Lamech. En Lamech die was een snoever en die roept dan een keer tegen zijn vrouwen Ada en Zilla van Kaïn zal 7-voudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Dat is de uitdrukking die Jezus ook gebruikt. En waarom gebruikt hij dat? Wel, die volledige wraak, die moet worden omgezet in volledige vergeving. En de wraak is aan God en wij moeten lijken op Jezus in zijn vergevende liefde en zeker niet in de wraak van Lamech. Gemeente, stel dat wij de wraak niet aan God zouden laten en dat wij zelf steeds wraak zouden nemen. Dan denk ik nog even aan Boetja. Vreselijk wat er in mensen kan schuilen. Er is een boek waarvan de titel luidt dat de meeste mensen deugen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik beelden zie over wat er in Boetja en dat soort plaatsen gebeurt, dan twijfel ik daar heel erg aan. Misschien denkt iemand, ja maar, als u zo de vergeving benadrukt. Hè? Ik las ergens, de maat van de zonde van Lamech was oneindig en zo moet de vergevingsgezindheid van de christen ook oneindig zijn. Maar als ik dan de vergevingsgezindheid zo benadruk, wat blijft er dan over van de gerechtigheid? Is er ook niet zoiets als gerechtigheid? Ja, dat is ook zo. Dan denk ik aan Lucas 17, vers 3 en 4. Als uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. Als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Als hij 7 keer per dag tegen u zondigt en 7 keer per dag naar u toe komt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Dat betekent dat Jezus vergeven ook niet goedkoop maakt. Nee, hij stelt er een voorwaarde bij, de voorwaarde van tot inkeer komen, van berouw hebben, vergeving vragen. En zonder deze voorwaarde hoef je de ander, als hij je slecht verkeerd heeft behandeld, volgens deze tekst niet te vergeven. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, ah gelukkig, fijn dat deze tekst in de Bijbel staat. Maar wacht even, hoe zit het met uw gevoelens? Ten aanzien van degene die u wat heeft aangedaan. Hebt u vijanden lief? Bid voor hen. Ja, maar stel dat je misbruikt bent. En de dader. En ik heb vanuit het pastoraat meermalen dat probleem meegemaakt. Mensen die daar zo mee zaten, je bent misbruikt en de dader, die komt er nooit op terug. En je blijft maar hopen en je blijft bidden. Je kunt er gewoon geen punt achter zetten, want het is nooit afgerond. En het achtervolgt je. En ik weet dat slachtoffers van misbruik zo heel graag zouden willen vergeven. Wel, als die dader er nooit op terugkomt en nooit vergeving vraagt, dan hoef je volgens die tekst uit Lucas 17 niet te vergeven. God vergeeft ook niet als er geen berouw is. We lezen duidelijk in de Bijbel, indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Toch weet ik van mensen die al zo lang gewacht hebben en gewoon weten, die ander komt gewoon niet. En die toch zo graag willen vergeven. En dan zou ik willen zeggen, vergeef alsjeblieft. Ook al is het geen must vanuit die tekst in Lucas 17, maar wie verhindert ons gewoon categorisch te vergeven? Ook al komt die ander nooit, als je daar zelf je vrij door voelt en vrede vanuit ervaart. Vergeef alsjeblieft, zonder er zelf mee te moeten blijven lopen. Maar stel, iemand heeft je kwaad gedaan en die persoon komt naar je toe om vergeving te vragen en je accepteert het niet. Dan handelen we niet als Jezus. Zijn we verkeerd bezig. Gemeente, denk eens aan die regenboog. Op die foto vol donkerheid. Die regenboog. Dat is de uitkomst. Een nieuw begin. Het kwaad kan toch niet het laatste woord hebben. Stel dat je ermee het graf ingaat. Ja maar. U hebt makkelijk praten. U moest dus weten. Gemeente, ik snap het. Maar zou ons meer kwaad zijn aangedaan dan Jezus is aangedaan? Nee toch? Denk even aan Jezus aan het kruis. Onschuldig. In alles. Hij was veroordeeld zonder dat er iets van deugde. Het recht had gestruikeld op de straten. En er kwam niemand om een vergeving te vragen. Niemand kwam tot inkeer. Helemaal niemand. En hij bad om vergeving. En komt de Heere er vervolgens ooit op terug als hij vergeven heeft? Nee, nooit. Hij werpt het achter zich. In de zee. Van eeuwige vergetelheid. Om het ook te vergeten. Gemeente, wat een liefde achter die vergevende gezindheid van Jezus. En laat die gezindheid, en dan denk ik aan Filippenzen 2, ook in ons zijn. Die in Christus Jezus was. En als je dat nou moeilijk vindt, bedel dan maar bij de bron van al het goede. En vraag dan maar: Heere, ik vind het nou zo moeilijk om te vergeven. En ik wil me liever wreken. En dat voel ik. Bedel dan maar: Heere, bij u is de bron van het goede. En uw bron stroomt over. En deel alstublieft daar vanuit aan mij. En bid dan maar: o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Gemeente, laten we nog even letten op die hemelse voorbidder. Hij hing toen aan het kruis, maar hij is nu hierboven. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. En hij gaat er meer mee door. En hierboven is hij die voorbidder die priesterlijk voorbeden doet aan de rechterhand van zijn vader. En zegt hij daar: Vader, ze weten niet wat ze doen. Nee, hij heeft een heel andere pleitgrond. Vader, kijk eens, het is mijn bloed. En dat heb ik gestort. En dat bloed, dat spreekt van reiniging. Vergeving van zonde. Vergeef hem. Vergeef haar. Omwille van mijn verzoeningswerk. Gemeente, wat een liefde. En dat allemaal onverdiend. En daarom looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. En we willen bidden vanavond in het bijzonder voor mevrouw Van Velzen van Zoeren. Zij is voor revalidatie overgeplaatst naar de Ronse Hof. We willen de Heer ook danken. Op woensdag jongstleden mocht mevrouw S.W. van Vliet van der Krans gedenken de leeftijd van 79 jaar te bereiken. En vandaag mag mevrouw G. Balderuiten de leeftijd van 86 jaar gedenken. Laat ons danken en bidden. Heer, wij komen met onze dank bij u. Wat een liefde. Ach, Heer, wij kunnen er niet over uit. U hebt ons een voorbeeld nagelaten. U die bad voor de overtreders. Terwijl niemand kwam met de vraag om vergeving. Terwijl er niemand was die blijk gaf van berouw of van inkeer. En toch bad u om vergeving. En Heere, dat hun, hoe bijzonder, dat u ook ons daarbij betrekt. En dat u voor al die overtreders van alle tijden en van alle plaatsen, Jood en Heiden, hebt gebeden. En we zullen ons nooit kunnen verontschuldigen aan de hemelpoort. En Heere, prent ons dat maar in. En geef dat we mogen delen in uw kruisverdiensten. En dat dat gebed en de verhoring daarvan ook maar voor ons levende werkelijkheid mag zijn. Heer, hoe bijzonder. Die regenboog die ooit kwam en nog iedere keer weer schijnt. De taal van het verbond, de taal ook van nieuw leven. U die doorgaat. Heer, het kwaad kan toch niet het laatste woord hebben. Heer, hoe bijzonder dat u zelf kwam vanuit uw woord met 70 maal 7 maal vergeven. Heer, ook daar hebben wij geen woorden voor. Dat is voor ons mensen veel te veel. Wij kunnen daar zo moeilijk bij. En dan toch. Heere, leer het ons. Leer ons uw voetstappen te drukken. Leer ons achter u aangaan. In gehoorzaamheid. In overgave. In zelfverloochening. Heer, ons kruis op ons nemend. Onszelf te verloochenen. En u te volgen. In alles. Ach, Heere. We hebben die woorden gehoord uit Romeinen 3. Wie we vanuit onszelf zijn. En toch, Heere, mag ons gebed zijn. Maak meer en meer ons uw beeld gelijk. Heere, en waar we nog niet delen in die vergevende liefde van u. Wij bidden u, maak alles anders. Heb dank dat er een kruis gestaan heeft op Golgotha. Heb dank dat u die weg bent gegaan. Heren, mogen we op een dag als vandaag ook voorbeden doen. Voorbeden voor mevrouw Van Velzen van Zoeren. Overgebracht. Heren, naar een zorgcentrum voor revalidatie. Wees haar daar goed en genadig. Hier op haar hoge leeftijd. Laat het haar in alles van u verwachten. Geef dat ze zich aan u en uw kruis mag vastklemmen. Heer, en dat daar haar hoop ligt. En dat ze keer op keer ook vertroosting mag vinden in uw wonden. Heer, zo danken we voor de 2-jarige zusters uit de gemeente, mevrouw Van Vliet en mevrouw Bal. Bijzonder op of rond uw sterfdag jarig. De dag waarop u het uitriep, Vader, vergeef het hun. En laat zo ook hun leven in dat teken staan. Doe hen delen in die vergevende liefde van u. En laat die liefde ook steeds weer uitgedeeld worden. Om daaruit te leven en zo heen te leven naar uw machtige toekomst. Heere, geef hen een gezegend jaar. Uw zegen voor de toekomst, lichamelijk en geestelijk. Heere, zo bidden we voor deze wereld in nood, voor Oekraïne. Ach, Heere, we hebben geen woorden voor wat daar gebeurt. En we houden ons hart vast voor wat er nog gaat gebeuren. En Heere, we pleiten op uw almacht. U staat erboven. Bewaar het land en het volk voor een escalatie van geweld. Heere, we mogen u bidden om vrede, om een wapenstilstand, zodat het bloedvergieten mag worden gestopt, wilt u het doen. Heere, zo bidden we om de voortgang van uw werk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Breid uw kerk uit. Heere, en dat bidden we ook voor ons eigen land. En ook voor de westerse wereld. Waar de christelijke waarden zo achteruit gaan. Heere, waar de kerk wordt uitgehold. Waar zoveel, vooral jongeren, de kerk verlaten. Heere, wij bidden u, ontfermt u zich. Ook over dat deel van de wereld. Waar u zoveel zegeningen geeft en gegeven hebt. Waar de welvaart zo groot is. Waar de dank zo groot zou moeten zijn. Het leven met u. Heere, schenk het. Wij bidden, vergeef wat niet goed was. Doe ons uw woord meedragen. Geef gezegende dagen. Ook morgen, de stille zaterdag. Als we stil hopen te staan bij uw graflegging. Heere, dat u het graf geheiligd hebt. En Heere, wat een troost om te mogen weten, als we u kennen, dat ons graf ook ons eenmaal niet zal kunnen houden, maar dat u dood en graf en hel hebt overwonnen. Heere, want het loopt uit op Pasen. En het loopt uit op het eeuwige leven. Uw naam zij geprezen. Hoor onze beden en breng ons ook op uw dag weer bijeen. We bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotsing is Psalm 130, vers 2 en 4. Als de Heer in het recht zou treden en met ons doen wat wij zouden verdienen, wij zouden voor hem nooit kunnen bestaan. Maar nee, en dat is zo'n gouden zin in die psalm, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. 130, 2 en 4. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen. God zegen. Dank u. Well, it's well.